In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 27 vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen en wat er verder volgt 27 vers 3. Deze gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9, versen 1 tot 15. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 106, vers 3, geef dat mijn oog het goede aanschouw. We lezen dus Handelingen 9, vers 1 tot 15. Wij belijden ons geloof en we zingen Psalm 106, vers 3. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat, zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelve bij de mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzen en tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de stad en u zal aldaar gezegd worden wat ge doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat genaamd Rechte. En vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam. En hem de hand oplegde opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man. Hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem, ga heen. Want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Willen we nu en in de komende weken samen wat nadenken over het werk van de Heere in het leven van Paulus. Vanavond maken we daar een begin mee. We willen samen luisteren naar het woord dat we vinden in het gelezen schriftgedeelte, Handelingen 9, vers 15, het middelste gedeelte, Handelingen 9, vers 15, waar Gods woord onze tekst al dus luidt. Want deze is mij een uitverkoren vat. Tot zover. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In het Zuiderziekenhuis in Rotterdam is dat Ruud Huigen. In Molendaal in Baren Jeffrey van de Poel van de Oeverloper 4, wiens zusje Miranda weer thuis mocht komen. In de Lichtenberg moet aanstaande dinsdag geopereerd worden voor de 3e keer zuster Seef Verburg, raadgever van de Piet Heijnstraat 9. Daar werd met hartklachten opgenomen zuster Erde Graaf Heek van de Vivaldiweg 6... met wie het gelukkig weer aardig goed gaat. In het Elisabeth werd gisteren opgenomen Reinalda Koelewijn van de Groen van Prinsteren Singel 29, die een ernstige trombose had in haar been. Een aanstaande dinsdag moet voor onderzoek naar het Academisch Ziekenhuis in Utrecht zuster R. Huigen van de Molenstraat 25, in de hoop dat in dat ziekenhuis hulp te vinden is voor wat er in Amersfoort blijkbaar niet meer is. In Amersfoort zeggen ze vermoedelijk dat ze haar been zou moeten missen. Maar we hopen dat in Utrecht toch nog een ander antwoord te vinden is. Daar mogen we ook om bidden. We denken aan de zieken in de verpleeghuizen. Uit het ziekenhuis kwamen behalve Miranda ook broeder Jehoeva van de Heemraadstraat 17 en Maria Heuveling Spinola van de Dacostastraat 35. We mogen danken voor de geboorte van een gezonde zoon in het gezin van Henk Rutger en Wouke Beekhuis van de Middelzaten 8. Baby werd operatief geboren, maar alles mag goed zijn. En we mogen danken voor het feit dat de familie C. de Jongzeil van de J.P. Koenstraat 1 in de afgelopen week 50 jaar getrouwd was. We zoeken Gods aangezicht. Heren, laat de warmte van deze zondag, waarvoor we u toch immers mogen prijzen, we hebben er zo lang naar uitgezien in een nat en koud en donker voorjaar, ons niet verhinderen om te luisteren naar uw woord. Integendeel. Laten we door de Heilige Geest en door de gloed van de Heilige Geest van binnenuit verwarmd mogen worden. En geef dat ook aan hen die meeluisteren via de kerktelefoon en voor wie het soms wel een bezwaar kan zijn vanwege hun gezondheidsomstandigheden, hun gebonden zijn aan huis en aan bed. Wilt u ze bijzonder opzoeken die dat bijzonder nodig hebben. Maar willen ons midden, Heren, uit genade, door niet ons te doen naar onze zonden en ons niet te vergelden naar onze ongerechtigheden, maar door ons aan te zien in de Heere Jezus Christus, uw geest geven en uw genadige tegenwoordigheid doen ervaren, opdat er vanavond mag komen tot zo'n gezegende godsontmoeting, die de zondaar doet beven, die hem tegelijkertijd doet leven, omdat waar u ontmoet wordt, in de gestalte van woord en geest, u een God bent die wel recht hebt op onze dood, maar die lust hebt in ons leven. Gebruik dat u uw knecht, geef hem ook dit keer wat hij nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest. Laat hij een vat mogen zijn, Heren, waarin de schat van het evangelie oplicht. En laten we zo vanavond een gezegend uur uit uw hand mogen ontvangen. Wij bidden u voor hen die met ons meeluisteren. Wij bidden u voor hen die later deze dienst meebeleven via de cassette. Wij bidden u voor hen wie plaatsen vanavond leeg blijven in de kerk. Heren, wat is dat toch een zorg? Dat er een deel van de gemeente is dat nauwelijks of niet met de prediking van het evangelie te bereiken is. En dat daarom niet komt op die plek waar de netten worden uitgespannen en waar het zaad van het evangelie wordt gezaaid. Die daarom niet bereikt kunnen worden met dat woord dat hun zielen kan zalig maken. Ontferm u toch, Heren, en wilt u met de krachtige werking van uw Heilige Geest onwederstandelijk gaan trekken en ze brengen onder uw woord. En ze doen doorgaan onder de roede van het verbond. En ze brengen tot die gemeente die zalig wordt. Heren, het zijn toch allemaal zielen voor de eeuwigheid. En als mensen er zelf al zorgeloos mee omspringen, och wilt u dan uit genade en in langmoedigheid over hun zielen waken en hun zielen hoeden en ze brengen onder de ene herder en hoeder van zondaars zielen, Jezus Christus. En laat dat een worsteling mogen zijn en hoe langer hoe meer worden in het midden van de gemeente. In de harten van ouders die dat zien gebeuren bij kinderen en kleinkinderen. In de harten van broeders en zusters, ja van ons allen. Ontferm u, Heren, over heel uw kerk in dit land. Ons eigen kerkelijk leven. We danken er u hartelijk voor dat in de afgelopen week 7 broeders mochten worden toegelaten tot de studie ter voorbereiding op het ambt van dienaar en des woords. Geef, Heren, dat in de toekomst mag blijken dat we ze inderdaad van u ontvangen hebben. En dat het mensen mogen zijn die zich eerst aan u en daarna aan de kerken begeerden te geven in restloze overgave, die immers past bij de roeping tot het ambt. Wij bidden u voor al uw knechten, voor heel uw volk over het rond der aarde. We bidden om de komst van uw rijk door de verkondiging van het evangelie onder Israël op de zendingsvelden en door het evangelisatiewerk, in het bijzonder ook in deze zomermaanden. Als mensen een recreatie zoeken, geef, Heren, dat ze mogen ontdekken dat de ware herschepping en de ware rust slechts te vinden is in en bij u. We bidden u voor hen die dat bijzonder nodig hebben. We bidden u voor onze zieken. We denken aan Ruud Huigen in het ziekenhuis in Rotterdam. We vragen om uw zegen voor Jeffrey van der Poel. Opdat het onderzoek kon het zijn, zo mag verlopen dat er geen ernstige dingen aan de orde blijken te zijn. We bidden u voor zuster Verburg als ze zich voor de derde keer aan een operatie moet onderwerpen. En geef dat ze het ook nu mag ervaren dat u meegaat. En kon het zijn, Heere, laat nu de weg tot herstel mogen worden ingeslagen naar de begeerte van haar hart. We denken aan zuster de Graaf die moest worden opgenomen. We danken er u voor dat het meevalt en we vragen van u, bezoek ook haar in uw gunst bij het ouder worden en het afnemen van krachten. Denken aan Reinalda, Heere, wat een zorgen zijn er in haar jonge leven en daardoor ook in het leven van haar ouders. Die zorgen namen ineens toe van de week, het is u wel bekend. Nu ligt ze in het ziekenhuis. Heere, kon het zijn, laat er een middel mogen gevonden worden om haar te genezen. En laat uw gunst ervaren worden en laat Reinalda in deze weg mogen merken dat u het bent die met haar meegaat. En dat u het bent die haar zo wil onderwijzen dat ze maar één ding begeert om achter u aan te komen. Omdat bij u de bron van het leven is, ook voor jonge mens in wier leven het soms anders gaat dan wij begeren. Wilt u deze week met zuster R. Huigen meegaan? U weet van de zorgelijke berichten die hebben geklonken. Dat de dokters in de omgeving eigenlijk niet meer weten wat ze moeten doen om haar benen nog te behouden. Heere, kon het zijn, laat in Utrecht een ander antwoord gegeven worden. U hebt een arm met macht en u beschikt over middelen. U kunt ze aan mensen aanreiken. Laat onze zuster in stille verwachting van u die weg mogen gaan. Kon het zijn, Heere, laat het tot onze blijdschap mogen zijn, maar vooral laat krachtig ondervonden worden dat u naar haar omziet en dat u aan haar gedenkt in gunst naar lichaam en ziel. We bidden u voor hen die in de verpleeghuizen worden verzorgd. We danken u voor de thuiskomst van broeder Hoeve, maak het ook verder goed met hem. De thuiskomst van Maria Heuveling Spinola, gedenk haar en Gijsbert Kor in de verwerking van alle dingen die er in hun jonge leven en in hun jonge huwelijk zijn. Danken u voor de thuiskomst van Miranda van de Poel. We danken er u voor, Heere, dat u oude vreugde schonk aan Henk Rutger en Bouke. Dat u na alle spanning en zorg waarmee naar de geboorte werd uitgezien en tegen de geboorte werd opgezien, u alle dingen wel maakte, ook al ging het langs operatieve weg. Uw naam zij geprezen, dat uw leven gezond leven gaf en dat uw leven spaarde. En u bidden, we maken het alles ook verder wel en laten vrezen van uw naam gevonden worden in het leven van deze jonge ouders tot een getuigenis voor hun kind. We danken u voor broeder en zuster Zeil, die 50 jaar samen door het leven mochten gaan als man en vrouw. Wat een weldaad, Heere. Laat die grotere weldaad ook gekend worden van het samen met u het leven uit mogen gaan, als de avond van het leven overgaat in de nacht die valt. Dat het dan licht mag zijn en dat de genade van de Heere Jezus Christus, die woonde in het voorgeslacht, ook gevonden mag worden tot in het late nageslacht. Heere, onze ogen zijn op u. Wilt u uzelf verheerlijken in alle moeite en alle nood en alle zorg? Wilt u genadig tot u bekeren, aan u verbinden, met u doen leven? Zorg voor uw eer, Heere, niet omdat wij dat verdienen, maar alleen uit genade, om de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon, om de Heere Jezus Christus. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. We zingen Psalm 86, vers 3, 4 en 6. 86, 3, 4 en 6. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. 103, het vijfde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer ik vanavond begin met de apostel Paulus te noemen de grootste van de apostelen, dan kan ik ongetwijfeld op uw aller instemming rekenen. Voor zover u deze geschiedenis kent, en dat verwacht ik toch eigenlijk van praktisch iedereen wel. Belangrijker is dan nog dat ik het getuigenis van de schrift aan mijn kant heb. Omdat immers de Heilige Geest deze apostel in de schriften laat zeggen, ik heb meer gearbeid dan zij allen. En omdat de Bijbel ons laat zien dat we van deze apostel meer brieven hebben dan van alle andere apostelen samen. En omdat we van deze apostel weten dat hij meer geleden heeft dan allen. Denk alleen maar aan het getuigenis dat hij in een van de brieven geeft. Een zodanige opsomming van steniging en van stokslagen en van geeselingen en van gevangenstraffen en van schipbreuken. En weet ik wat allemaal. Dat je zegt, hoe is het mogelijk dat een mens met een zo zwakke gezondheid als deze apostel had, dat allemaal heeft kunnen doorstaan. Paulus, hij is gebruikt als een instrument tot een eeuwige zegen in vroeger en in later dagen. Waar Paulus in zijn dagen verscheen, daar beefde de Satan. Waar in later dagen de brieven van Paulus opengingen, zoals bijvoorbeeld in het leven van Maarten Luther. Daar sidderde de hel, daar werden overwinningen behaald voor het koninkrijk der hemelen. Maar als ik in één adem vanavond de apostel Paulus ook de kleinste van allemaal noem, gemeente, dan weet ik niet of u het met me eens bent, maar dan geeft de schrift wel voldoende reden om dat zo te zeggen. Ik denk allereerst aan de naam die deze apostel draagt, althans de Romeinse naam waarmee we hem het beste kennen, Paulus. Dat betekent de kleine. En als je dan Paulus zelf zou vragen, bent u de grootste, dan zou Paulus zeggen, ja, op ene manier. Ik ben de grootste van alle zondaren. En hij zou het u niet gauw gewonnen geven als u zou zeggen, nee Paulus, dat ben ik. Ik ben de grootste. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Ik heb de bruid van Christus, de oogappel Gods, aangeraakt. Paulus die zou zeggen, ik de grootste, hij zegt in de brief, en ik ben de minste van de apostelen, niet waard een apostel genaamd te worden. Ik ben de allerminste van alle heiligen. De kleinste die de grootste is. Gemeente, dat is nou het genadewerk van God in het leven van deze apostel. Die dat ook ergens schrijft, door de genade Gods ben ik dat ik ben. En dat is de stijl waarin de Heer altijd weer werkt. Omdat de Heer in al zijn werken, in vroeger en later tijd, aanwerkt. Op die lofzang die hier in beginsel moet worden geleerd. En die tot in alle eeuwigheid niet zwijgen zal. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En als we daarom samen gaan luisteren, gemeente, naar de werking van God in het leven van de apostel Paulus, dan is dat een vernederende boodschap. En tegelijkertijd een moedgevende boodschap. Dan is dat een boodschap, gemeente, waarbij een miljonair straatarm wordt. Maar waarbij een bedelaar schatrijk mag worden. We luisteren vanavond samen naar het woord van onze tekst en we horen daarin spreken van Saulus, een uitverkoren vat. We letten ten eerste op het wonder daarin, ten tweede op het geheim daarachter, ten derde op het getuigenis daarvan. Saulus, een uitverkoren vat, het wonder daarin, het geheim daarachter, het getuigenis daarvan. Een hele wonderlijke uitdrukking, gemeente, die we in onze tekst tegenkomen, deze is mij een uitverkoren vat. Ik kan me indenken dat er jonge mensen in de kerk zitten en dat in het bijzonder vanavond ook kinderen in de kerk zitten die langzamerhand steeds meer vervreemden van die taal van de Bijbel. En die zeggen, hoe moet je je dat nou indenken, dat iemand een vat is? En vooral met het oog op hen, maar ik heb er vertrouwen in dat het ook de ouderen in ons midden kan dienen. Mag ik misschien beginnen met een paar voorbeelden om duidelijk te maken wat dat beeld nou eigenlijk betekent. Bij een vatgemeente zou je kunnen denken aan dit beeld dat een huisvrouw een bos bloemen krijgt, een mooie bos bloemen. En die pakt ze natuurlijk niet aan om hem in een emmer te zetten en hem dan ergens in de schuur te deponeren en om hem ergens in een of andere pan of fles te zetten en dan maar ergens in een hoekje in de keuken. Nee, die huisvrouw die gaat naar de kast waarin ze de vazen heeft staan. En dan kijkt ze eens naar die bos bloemen en dan kijkt ze eens naar die vazen en dan zoekt ze er eentje uit waarvan ze zegt, daar komen ze het mooiste op uit. En dan schikt ze ze in die vaas en dan zet ze ze in de kamer. Niet met de bedoeling dat wanneer er mensen op bezoek zullen komen, dat ze zullen zeggen, maar vooral wat heb u daar een mooie vaas staan. Maar met de bedoeling dat de mensen zullen zeggen, wat heb u daar een prachtige bos bloemen. En misschien ook wel dat ze zullen vragen van wie heb je die gekregen, omdat ze dat misschien wel heel graag vertelt. Nou kijk gemeente, die vaas voor die bloemen, dat is nou het beeld waaraan je moet denken bij dat vat van onze tekst. Nog een ander beeld mag noemen gemeente, er is een juwelier die heeft een heel prachtig sieraad bemachtigd. Natuurlijk met de bedoeling om dat met winst te verkopen. En dan zoekt hij een of ander heel mooi doosje of heel mooi plateautje op. En daarin legt hij het in de etalage. Niet met de bedoeling dat de mensen die langskomen zullen zeggen wat een mooi doosje is dat. Maar dat de mensen die langskomen juist tegen die achtergrond van dat doosje, dat sieraad zullen zien. En dat ze het eenvoudig niet laten kunnen om in plaats van door te lopen de deur van de winkel binnen te lopen en te zeggen, meneer, kan ik dat van u kopen? Nog één ander beeld gemeente. Als je het Griekse woord bekijkt dat in onze tekst met vat vertaald wordt, dan ontdekt u dat dat woord ook vertaald kan worden met het woord instrument. En dan denk ik aan een chirurg die instrumenten nodig heeft om een operatie uit te voeren. Die instrumenten die zijn niet onbelangrijk. Het slagen van een operatie kan mee afhangen van het instrument dat de chirurg gebruikt. Een instrument dat kan beslissen over leven en over dood. U weet dat allemaal ook wel. Je leest die berichten wel eens uit Bosnië. Je leest die berichten zeker uit allerlei delen van Afrika waar de mensen elkaar afslachten. En waar je soms een heel team van op zichzelf bekwame artsen tegenkomt. Maar allemaal mensen die met de handen in het haar zitten. Die zeggen, we beschikken niet over het instrumentarium om te opereren. Anders zouden we menselijk gesproken heel wat mensenlevens kunnen redden. Maar de instrumenten ontbreken ons. Trouwens, dat kunt u dichter bij huis ook nog wel bedenken. Dan ga je naar Amersfoort of naar Baar naar het ziekenhuis. En dan zegt de dokter, ik kan niks voor u doen. Maar als ik u een advies mag geven, ga naar een van de academische ziekenhuizen. Want daar hebben ze toch nog weer andere instrumenten dan die wij hebben en misschien kunnen ze daar hulp bieden. Kijk, en dat moeten we nou ook bedenken, gemeente, als we dat woordje vat lezen. Dan moeten we denken aan zo'n instrument in de handen van de hemelse arts. Waar hij gebruik van maakt bij zijn werk om daar eer mee in te leggen, maar ook om daar zielen mee te behouden van de dood. En dan voelt u tegelijkertijd wel aangemeend als u die vrouw daar voor de kast met vazen ziet staan. En vooral wanneer u die dokter er in de operatiekamer ziet staan bij zijn tafel met instrumenten. Dat kiezen geen kwestie is van, och je pakt maar wat, dat geen kwestie is van willekeur. Maar dat een uiterst zorgvuldig werk is. Waarbij het aankomt op wijsheid en op inzicht. Nu, daarvan weten we vanuit de schrift dat degene van wie in onze tekst gesproken wordt, dat hij verkiest. Dat hij de opperste wijsheid is. En dat hij volmaakt inzicht heeft, zodat hij precies weet wat hij doet. Wanneer hij zo'n vat uitverkiest. En als we op die manier gemeente dan een beetje begrepen hebben wat het woordje vat betekent en onze jongens en meisjes onthouden dat, hè, dat beeld van die vaas en dat beeld van dat doosje van de juwelier en van dat instrument van de dokter, komt er ook nog wel eens op terug in deze preek. Dan ontdekken we in onze tekst dat deze woorden gesproken worden van wie wij noemen de apostel Paulus. En op het moment dat we ons dat dan realiseren, gemeente, dat het in onze tekst over Paulus gaat, dan zijn wij geneigd om meteen ook braaf te knikken en instemming te betuigen en te zeggen, daar zijn we het helemaal mee eens, want zo is Paulus. De grote heidenapostel, de troubadour van het evangelie van vrije genade, de prediker van dat ene thema in eindeloos verschillende variatie van Jezus Christus en die gekruisigd, de kracht Gods en de wijsheid Gods, de man die bezeten is van een hartstocht om zielen te winnen voor koning Jezus. Zo in Paulus schittert de schat. In Paulus wordt de bloemenpracht van het evangelie ten volle zichtbaar. Paulus is een geschikt instrument in de handen van de hemelse geneesheer. Alleen gemeente, dan kunnen wij dat wel meteen heel braaf bedenken en heel braaf instemmen met deze woorden, omdat wij het verloop van deze geschiedenis verder kennen, maar we moeten ons wel realiseren dat de man voor wie deze woorden in eerste instantie bestemd waren, er zo niet over denkt. Die man, dat is Ananias. We hebben van hem gelezen. Hij woont in Damascus, waar Paulus een paar dagen geleden is binnengebracht. Over die geschiedenis ga ik nou niet uitweiden. Als de Heer het geeft, dan komen we daar in de komende weken nog wel eens wat op terug. Die Ananias, die is daar in Damascus een discipel. Zo lezen we van de Heer Jezus Christus. En een hele gehoorzame, want als de Heere maar zijn naam noemt, dan zegt Ananias, hier ben ik. Tot de dienst van de Heere bereid in volstrekte gehoorzaamheid. De naam klinkt en Ananias springt in de houding. Tot uw dienst, Heere. Alleen, wanneer de Heere hem dan vervolgens naar Paulus stuurt, dan merken we dat deze gehoorzame Ananias, die volstrekt is toegewijd aan de dienst van de Heer en aan wie we wat dat betreft een voorbeeld kunnen nemen, toch terugschrikt. En dat hij er eigenlijk ook niet zoveel voor voelt om die opdracht uit te voeren. Hij is altijd zeer gewillig om te doen wat de Heer vraagt met dit. Hij zegt, ik kan niet inzien dat daar wat goeds van komt. En eerlijk gemeente, wanneer we dan horen wat Ananias zegt over wat hij van Paulus gehoord heeft, en u leest dat in de versen 13 en 14. En als we dan zien hoe Paulus naar Damascus is gekomen, gemeente, we hebben dat in vers 1 gelezen, blazende dreiging en moord tegen de volgelingen van Jezus Christus. En dan gaan we toch wel begrijpen dat die Ananias daar moeite mee heeft dat de Heere zegt, deze is mij een uitverkoren vat, want we hebben het gevoel, die man, dat is de minst geschikte. Die man, laat hij dan daar bidden, maar je hebt het gevoel dat hij huichelt en dat hij straks openbaar komt als een wolf in schaapskleren. Je hebt het gevoel dat het bij die man boter aan de galg is gesmeerd. Deze, een uitverkoren vat gemeente, vanuit dat vat, vanuit die Paulus, is dat een enenmale onverklaarbaar. Paulus is de laatste die ervoor in aanmerking komt. Het zal wel zo wezen, zijn we geneigd om te denken, omdat het de Heere zelf is die het zegt en de Heere weet opperbest wat hij zegt en wat hij doet. Maar dan is het wel een wonder. Want wie is die Paulus zoals we hem daar ontmoeten en zoals hij daar Ananias op bezoek krijgt? De schrift die heel eerlijk is gemeend, ook in de tekening van de mens in zijn natuurlijke doodstaat en in zijn zonden en in zijn ellende. De schrift die zegt ons in hoofdzaak drie dingen van hem. In de eerste plaats, die Saulus, dat is een fariseer. En nou schrikt u misschien al en terecht gemeend. Want bij een fariseer dan zie je voor je die man daar in de gelijkenis die daar zichzelf staat aan te prijzen voor de troon van God en die zichzelf verheft boven die tollenaar daar. En die meent dat hij met zijn eigen verdiensten wel in de hemel zal komen en die straks zonder gerechtvaardigd te zijn naar huis gaat. De fariseeën, dan ziet u voor u die vijanden van de Heere Jezus in het evangelie, die hem het leven zo moeilijk hebben gemaakt en die altijd weer tegenstanders zijn geweest en hem tenslotte aan het kruis hebben gebracht. En om alle misverstanden te voorkomen, gemeente, Paulus, dat is een echte fariseeër geweest. Eentje van dat soort dat geen borg nodig heeft voor zijn schuld en geen zaligmaker nodig heeft voor zijn hart. Eentje van dat soort dat een eigen gerechtigheid zoekt te verwerven door te gehoorzamen aan de wet en zo voor God te kunnen bestaan. Eén van dat soort bij wie geen plaats is voor de belijdenis. Niemand die leeft is rechtvaardig voor u, want zelfs onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. En er is nog meer van Saulus te zeggen. De Bijbel noemt hem een vijand van Christus. Saulus, die haat die naam. En als hij de volgelingen van de Heere Jezus vervolgt, dan is het hem eigenlijk om de Heere Jezus zelf te doen. En dan zou hij het liefst in die volgelingen de Heere Jezus zelf uitsluiten uit deze wereld. De Heere Jezus zelf dood. En er zijn er wel meer geweest in die dagen die die naam haat en die vijanden waren van het kruis van Christus. Maar Saulus is de ergste. Hij jacht ze overal na, hij dringt binnen in de huizen en grijpt ze mannen en vrouwen en kinderen en sleurt ze naar de gevangenis. Hij jaagt ze achterna op hun vluchtwegen buiten Jeruzalem. Hij zoekt ze zelfs op in de steden in het buitenland waar ze asiel hebben gezocht, zoals de meest extreme guerrilla-benden het in onze dagen doen, vanuit het buitenland komen om de vijanden in dat andere land nog eens een keer te doden. En hij doet dat in een grote ijver, we hebben er samen van gelezen, blazende dreiging en moord. Dan zie je iets van het beeld van een draak die vuur spuwt. En van een brullende leeuw die zijn prooi achterna zit. Die Saulusgemeente zoals we hem hier ontmoeten, die heeft iets duivels. Iets van de Satan is vlees en bloed geworden in hem. Ik moet er nog wat van zeggen, gemeente. Als de Heere Jezus Saulus verschijnt op de weg naar Damascus, dan is een van de dingen die de Heere Jezus tegen hem zegt, dat is uw hart te verzen en tegen de prikkels te slaan. En dan gebruikt de Heere Jezus een beeld dat ontleend is aan het boerenleven. Een boer die zijn land ploegt en die een paar ossen voor de ploeg heeft gespannen, maar die beesten ook in het gareel moet houden en daarvoor beschikt over een ossenstok, een stok van hard hout, met aan de voorkant een hele scherpe punt. Nu begrijpt het wel, wanneer die ossen voor de ploeg lopen, dan houdt die boer die stok met die punt voor zich uit. En als er dan zo'n beest onwillig is en dat trapt een keer achteruit, dan slaat hij meteen met zijn hiel in die stok en dan verwondt hij zichzelf. Maar zo is Paulus nou volgens het getuigenis van de Heere Jezus zelf, gemeente. Hij verzet zich ook. Er waren blijkbaar wel roepstemmen in zijn leven, maar hij verhardde zich. En als we dan proberen te ontdekken wat voor roepstemmen dat moeten zijn geweest, dan komen we allereerst tot de ontdekking dat het heel goed mogelijk is geweest, gezien de leeftijd van Paulus en gezien de tijd waarin deze geschiedenis zich afspeelt, dat Saulus al lang en breed in Jeruzalem was toen de Heere Jezus daar nog rondwandelde. Dat hij hem dus zelf heeft gehoord, dat hij hem zelf heeft ontmoet. Het kan best zijn dat Saulus van Tarsen bij het kruis heeft gestaan en met de fariseeën en de overpriesters heeft meegeroepen, kruist hem, kruist hem. Kan best zijn, gemeente, dat hij in de tempel heeft gestaan toen op de negende uren van die Goede Vrijdag het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, als een teken vanuit de hemel dat er toegang is tot de Vader door het bloed van het Lam van Golgotha. Dat in Jeruzalem is geweest toen op de paasmorgen de heiligen die ontslapen waren, maar die zijn opgestaan, wandelden over de straten om te verkondigen dat Jezus leeft. Dat hij in Jeruzalem is geweest toen het Pinksteren werd, toen de verlamde aan de schone poort genezen werd. Toen zo krachtig het getuigenis van de levende Christus klonk, dat de duizenden daardoor werden gebracht tot bekering en geloof. En dat zijn allemaal gissingen natuurlijk. In elk geval weten we dat Paulus aanwezig is geweest toen Stefanus zijn laatste preek hield. Om vanuit de schriften te betuigen dat de Christus Jezus is. Dat hij erbij is geweest toen Stefanus dat getuigenis gaf. Ik zie de hemelen geopend en Jezus Christus staande aan de rechterhand Gods. Dat hij erbij is geweest toen Stefanus onder de stenen regen op zijn knieën viel. En bad, Heere, vergeef het hun, reken hun deze zonde niet toe. Zou daar bij Paulus nooit eens een keer zijn teruggekomen in de nacht als hij niet slapen kon? En anders als hij wel slapen kon, dat hij ervan gedroomd heeft. Dat gelaat dat iets liet zien van de glans en de heerlijkheid van de hemel. Dat gebed voor zijn vijanden. En dat hij toch wel eens een keer heeft gedacht, kan dat nou inderdaad van de Satan zijn? Zouden we ons niet vergissen? Maar er kwam de volgende dag en dan ging Saulus weer verder en hij leefde eroverheen. En toen ging hij de christenen uit hun huis halen en hij sleepte ze naar de gevangenissen en hij martelde ze samen met anderen. En toen hebben er natuurlijk ook roepstemmen geklonken. Misschien wel eens een keer de waarschuwing van een moeder wier kind die uit haar armen rukt. Die tegen hem zei, Saulus van Tars en de Heere zal het zien en zoeken. Maar vaker nog dat getuigenis van de genade van de Heere Jezus Christus en van het leven met hem. Wanneer de volgelingen van de Heere Jezus werden gemarteld en tussen de pijnkreten door. Als hem werd gezegd, verloochen nou die naam. Ze zeiden, dat kunnen wij niet. Want hij is ons leven en zijn bloed reinigt van alle zonden. En in hem vinden we alles wat we nodig hebben. En dan zet je toch wel eens aan het denken. En dat heeft Paulus achtervolgd, gemeente, maar hij zette er zich overheen. Daarom is hij, denk ik, een vervolger geworden als geen ander. Want kijk, als dat in je leven gebeurt, gemeente, als die roepstemmen klinken en je hoort ze wel, maar je verandert er niet van, dan ga je er tegenaf zetten. En dan ga je hoe langer hoe harder de andere kant op loopt. En dan ga je hoe langer hoe harder wordt in je verzet en in je vijandschap. Nou gemeente, van zo één wordt nu in onze tekst gezegd, deze is mij een uitverkoren vat. Bent u met me eens dat dat een wonder is? En daar ligt dan tegelijkertijd, gemeente, ook een eerste boodschap van onze tekst, namelijk dat het voor zulke gevallen blijkbaar bij de Heere niet hopeloos hoeft te zijn. En dan moet ik toch vanavond vragen of ze ook hier zitten. Zie je, zijn van die mensen die menen dat ze een eigen gerechtigheid hebben waarmee ze voor God kunnen bestaan. Mensen die altijd weer zeggen als het daarover gaat, nou ja, maar ik ga toch naar de kerk en ik ben toch gedoopt en ik heb toch belijdenis gedaan. Ik leef toch trouw mee, ik ben godsdienstig, ik ben rechtzinnig. Ik, och vult u dan maar in, gemeente. Weet u waaraan je die mensen kunt herkennen? Zalig worden, dan zijn ze natuurlijk wel even stil en dan zeggen ze, dat is een grote vraag. En dan aarzelen misschien wel even, maar dan vervolgens zeggen ze, ik. En dan moet u zichzelf nou vanavond eens op onderzoeken, gemeente, want als dat antwoord van u op die vraag ook begint met dat woordje ik, gegarandeerd, dan zit het in uw leven goed fout. Als je als antwoord op de vraag of u zalig zult worden gaat spreken van wat ik beleefd heb en van wat ik geloof en wat ik denk en wat ik voel en wat ik ervaar en wat ik doe en wat ik weet. Gemeente, dan horen wij tot die mensen, die fariseërs, die een eigen gerechtigheid menen te hebben waarmee ze kunnen zalig worden. Dan heb je natuurlijk de Heere Jezus nog wel nodig om je een handje te helpen bij dit of bij dat, maar uiteindelijk kan je zelf een heel eind komen, gemeente. Zitten ze hier vanavond? En zitten er hier vanavond ook van die vijanden van Christus en van die vervolgers van de gemeente? We zien het in het leven van Paulus, gemeente, dat je een vijand van Christus kunt zijn en ondertussen keurig in de kerk kunt zitten. En dat je een vijand van Christus kunt zijn en dat je ondertussen meent dat je goden een dienst bewijst en dat wat je doet God welgevallig is. Weet u wie dat zijn, die vijanden? Dat zijn de mensen die zich verzetten tegen het radicale karakter van het evangelie van vrije genade. Mensen die de Heere Jezus Christus niet echt lief hebben en die dat laten merken door de manier waarop ze hun plaats in de gemeente innemen en waarop ze in de gemeente rondgaan. Mensen die uiteindelijk tussen de Heere Jezus en andere mensen instaan, soms in het gezin, zodat het gezicht voor de kinderen verduisterd wordt. Soms in de gemeente, zodat broeders en zusters verhinderd worden om tot hem te gaan. Soms in de familiekring. Mensen breken en niet bouwen. Die tussen Christus en een ander ingaan staan. En niet hartstochtelijk hartelijke begeerte hebben om naar hem te lijden. En zitten ze hier vanavond, gemeente, tegen wie de Heere moet zeggen, u slaat de versenen tegen de prikkels. Want toch zeg nou zelf, er klinken in ons leven nog zoveel roepstemmen, die klinken elke keer in de prediking. Hoeveel van die roepstemmen hebben u wat dat betreft al gehad? En die klinken in de leiding van de Heere met uw leven. En die klinken in allerlei gebeurtenissen waar u mee in aanraking komt. En u hoorde die roepstemmen wel, dat kon niet anders, want u bent niet doof. En u bent er ook best eens een keer onrustig onder geworden, zeg dat nou maar eerlijk vanavond, gemeente. Maar u bent er zich overheen gaan zetten en u bent er zich tegen gaan verzetten omdat u niet wilde erkennen dat u fout zat en omdat u niet wilde buigen onder het spreken van God en omdat u uw leven niet wilde opgeven en omdat jij je vrienden niet wilde loslaten. En in plaats van dat die roepstemmen tot bekering leidden, ging je alleen maar verder op die weg die je had gekozen. En dan ga je hoe langer hoe harder van die helling af de ondergang tegemoet. En je wordt hoe langer hoe scherper in je verzet tegen de Heere. Want de roepstemmen van God in je leven, gemeente, en je daartegen verzetten, dat kun je nooit straffeloos doen. Herkent u dat? In het leven van broeders en zusters. Herkent u dat misschien in het leven van uw eigen kinderen tot uw grote verdriet? Dat de roepstemmen die zo krachtig klonken een averechtse uitwerking hebben. Herkent u dat in uw eigen leven misschien? Zo door de Heere geslagen en geen pijn gevoeld. Zo door de Heere stilgezet, toch weer verder gegaan. Moet eens luisteren. Deze is mij een uitverkoren vat. Nou, we zijn gemeente, we zijn er hard aan toe om de vraag te stellen, hoe kan dat nou? Maar dat is nou het evangelie waaraan de fariseeën zich ergerden en waar de hoeren en de tollenaren door zalig konden worden, gemeente. Een mens die niks voor heeft, in tegendeel die alles tegen heeft, die naar onze gedachten het laatst in aanmerking komt. De Heere zegt, deze, een uitverkoren vat, dat is de vaas waar ik de bloemenschap van het evangelie op ga zetten. Dat is het instrument waardoor ik ga opereren in het midden van de gemeente. Vraagt u naar het geheim daarvan, gemeente, dan is het duidelijk dat de grond daarvoor niet in Paulus ligt, zoals die nooit in de mens ligt. Er is geen enkele grond in ons voor te vinden. Paulus heeft er niet voor niks later in zijn brieven zoveel van gezongen. Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Onze tekst zegt, dat is nou uitverkiezing, gemeente. Dat de Heere mensen die hem niet zoeken, die naar hem niet vragen, vijanden en haters van de Heere Jezus Christus tegenkomt op hun levensweg, dat hij ze stilzet, dat hij ze tot bekering brengt, dat hij ze ombuigt en dat hij ze zo vanuit de duisternis haalt tot het wonderbare licht van Christus, opdat ze zo zouden worden tot een vat waarin de heerlijkheid van het evangelie schittert en de deugden Gods worden verkondigd door zo'n in het licht gebracht mens. De Heere verkiest ze zoals ze zijn. Dat is de moedgevende boodschap vanavond, gemeente, waar niemand van ons bij voorbaat wordt uitgesloten, zoals u bent. Alleen, daar moet ik er maar één wat bij zeggen, want er zijn mensen die denken dat ze dan ook na die verkiezende genade van de Heere in hun leven ontvangen te hebben kunnen blijven zoals ze zijn. En dat ze de zonde kunnen verontschuldigen door te zeggen, een mens blijft nou een keer zondaar. En dat is niet waar, gemeente. Ja, dat die zondaar blijft, zal wel waar wezen. Maar niet dat hij dezelfde blijft. De Heere verkiest de mens zoals hij is, om hem vervolgens te maken zoals hij hem hebben wil. Deze is mij een uitverkoren vat. Het gaat er immers om dat de bloemenschat gaat schitteren. Het gaat er immers om dat de operatie door kan gaan, gemeente. En als u dan zegt, waarom doet de Heere dat dan? Dan kan ik dat het beste met een ouderwetse uitdrukking zeggen, die we toch maar goed moeten onthouden, gemeente. Daar neemt de Heer nou redenen voor uit zichzelf. Waar moest hij ze nou anders vinden? In ons niet, hebben we gezegd. Hij neemt ze uit zichzelf. U kunt het met de woorden van het doopsformulier zeggen. Dat doet de Heer vanwege zijn grondeloze barmhartigheid. En dan is het u wel eens vaker gezegd, denk ik, dat dat woordje barmhartigheid in het Hebreeuws een woord is dat oorspronkelijk betekent moederschoot. Die meest veilige plaats voor een mens. Die vervuld is van tedere gevoelens, van liefde, van zorg, van ontferming. Uit de moederschoot. Dat zijn de ingewanden van de Heere, die rommelen van barmhartigheid. En waarin de ontferming van God, als het ware, leeft, gemeente. Hij doet het, hij verkiest ze. Omdat het hem behaagt, omdat hij er lust in heeft om zondaren zalig te maken. Omdat hij, zegt de profeet Hosea, dat zo prachtig zegt. Ik zal ze vrijwillig lief hebben met een liefde die de Heere aan zondaren niet verplicht is. Maar die hij vrijwillig schenkt vanuit zichzelf. Deze, een uitverkoren vat. Ik weet wel, gemeente, wij schrikken zo vaak van dat woord uitverkiezing. En misschien zitten er vanavond wel mensen in de kerk die zeggen, dominee, dat je nou uitgerekend op misschien wel de meest warme zondag van het jaar over zo'n begrip kunt preken, waarbij een mens toch zijn hoofd misschien wel moet breken om het te kunnen begrijpen. Maar dan mag ik vanavond zeggen, gemeente, in dit woord wordt het evangelie nou pas echt blijde boodschap. Boodschap van de vrije genade van God, waar niks van ons aan te pas komt, van die radicale genade, die 100% genade is. Boodschap van die goede God die zich begeven heeft, omdat hij in zichzelf bewogen was met mensen die naar hem niet vragen en die hem niet zoeken en die hem niet begeren. Die tegen hem zeggen, ga weg van mij. Paulus heeft ook daar later van gesproken. Dus hij zegt, mij, de allerminste der heiligen, is deze barmhartigheid bewezen. Mij, de grootste der zondaren, is genade geschied. Mens die het te beurt valt, gemeente, die zal zich ook alleen maar net als de apostel Paulus kunnen verwonderen daarover. Dan kun je nooit meer groot worden in jezelf, gemeente. Kun je nooit meer boven een ander verheffen en op een ander neerkijken. En in diepe ootmoed en in diepe verwondering kun je alleen maar zeggen, Heere, hoe bestaat het wanneer je daar een mens tegenkomt, wiens hart gesloten blijft voor de Heere, terwijl hij toch in dezelfde situatie is opgegroeid en onder dezelfde omstandigheden, misschien wel aan dezelfde tafel groot geworden. En zegt, Heere, hoe bestaat het nou dat hij er niks van ziet en dat ik het nou wel mag zien? Waarom was het op mij gemunt dat zoveel gaan verloren die ge geen ontferming geeft? Dat is alleen maar genade, gemeente. Dat is alleen maar gadeloze ontferming. Dat is alleen maar die vrije gunst waarvan we gezongen hebben. Dat die eeuwig hem bewoog. Stel u nou eens voor, gemeente, dat het anders was. Dat wij er wel wat aan toe moesten doen. Ik denk aan die eenvoudige Ulrummer, Klaas Kuipenga, die tegen zo'n moderne dominee, die het allemaal vanuit de mens benaderde, zei, dominee, als ik maar één nagelschrapsel aan mijn zaligheid zou moeten toedoen, dan was ik voor eeuwig verloren. Dat is het wat hier wordt bedoeld, gemeente. Als de Heere toch eens niet de eerste was. Als de Heere toch eens niet zocht naar een mens die naar hem niet vroeg. Ik heb misschien wel eens vaker verteld dat verhaal van de Joodse rabbi daar ergens in Rusland voor de Tweede Wereldoorlog. Hij zat op een mooie zomerdag voor zijn huis in het zonnetje op zijn stoel. En de hele schare kleinkinderen die speelden om hem heen. En ze speelden verstoppertje. En op een gegeven ogenblik waren ze allemaal verdwenen. En er kwam de jongste naar hem toe. Een jochie van nog maar een jaar of 4, 5. En die stond te snikken. En opa die boog zich over hem heen. En die zei, jongen, wat is er toch? En hij zegt, ik heb me verstopt. En er is niemand die mij zoekt. En toen begon die oude rabbi ook te huilen. En toen zei hij, mijn jongen, dat zegt de Heere nou ook, daar is niemand die mij zoekt. Nou is nou eens eerlijk, gemeente, dat is toch zo? Er is hier toch niemand in de kerk vanavond die kan zeggen dat hij vanuit zichzelf naar de Heere gevraagd heeft? En als u dat wel verbeeldt, gemeente, wat meent u dan voor grond te hebben voor de eeuwigheid? Want als het van uzelf is, gemeente, dan kan het toch ook zo weer verdwijnen? Ons Gods werk is geen eeuwigheidswerk. Er is niemand die voor God heeft gekozen. Er is niemand die uit zichzelf belang heeft bij de levende God. Wat dat betreft, gemeente, is best te begrijpen van de jongeren van vandaag. Die zeggen, we hebben bij God geen belang meer. Ja, de schrik je van als vader en moeder, dat is begrijpelijk, gemeente. Maar tegelijkertijd moet je wel eens zeggen, ik kan begrijpen, mijn jongen. Dat komt omdat jij uit hetzelfde hout gesneden bent en ons bent voortgekomen. Dat zit ons niet in het bloed om naar God te zoeken. Daar vragen wij niet om. Maar daarom is het ook zo'n evangelie, gemeente, als onze tekst zegt, deze is mij een uitverkoren vat. Dan moet u zien hoe de Heere dat dan doet. En anders blijven we misschien nog in het woord steken, gemeente, verkiezing. Dat is in de Bijbel altijd een uitverkiezing in Christus. En tot twee keer toe komt hij in het verband van onze tekst naar voren. Eerst staat op de weg naar Damascus. Ik ben Jezus die gij vervolgd hebt. En dan in het verhaal van Ananias. De Heere is mij verschenen, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg. Niet voor niks, gemeente, dat Paulus, als hij over de uitverkiezing spreekt in zijn brieven, altijd weer inzet met de aanbidding en met de lofzang die ons uitverkoren heeft in hem van voor de grondlegging der wereld. En in een andere brief die mij afgezonderd heeft van de moederschoot en het behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. In dat woordje uitverkoren, gemeente, daar ligt het hele evangelie van de Heere Jezus Christus opgetast. Zijn vrijwillige liefde waarmee hij zich gegeven heeft. Het evangelie van zijn bloed dat hij gestort heeft om zich te kopen. Allen die hem van de Vader gegeven zijn en van wie hij op zich heeft genomen om ze te verlossen van het verderf. En van zijn heilige geest die ze uit de duisternis trekt tot hen. Dat is uitverkiezing, gemeente, dat God een zondaar aanziet in Christus en dat hij hem brengt tot Christus en hem verbindt aan Christus en doet leven uit Christus. Dat is uitverkiezing, gemeente. Dat is het geheim van de zaligheid van Paulus. En daar ligt vanavond de mogelijkheid voor de grootste van de zondaren in ons midden. U hebt helemaal gelijk, hoor, als u zegt, dominee, ik vind dat zo'n vernederend evangelie. Daar ben ik nog wel een keer blij mee ook, want er zijn mensen die denken dat ze hier zomaar mee aan de haal kunnen gaan. Want dat is een vernederend evangelie, dat vindt u niet alleen, dat vind ik ook. Want een dominee is geen ander mens dan de gemeente, dat denken sommigen wel eens, maar dat is niet waar, gemeente. Dit evangelie, en daarom zeg ik het vanavond ook maar, omdat ik dat zo goed aanvoel, dat er onder ons mee zit. Je gaat zo lijnrecht in tegen de hoogmoed die van nature woont in ons hart. Die is zo in strijd met ons zondige vlees dat begeert tegen de geest en met onze eigen waan. Dit evangelie dat zegt dat er van ons niks bij hoeft en niks bij kan en niks bij moet en niks bij mag. Dit evangelie dat zegt dat je alleen maar voor God kunt bestaan. Als een doodschuldige zondaar die met de strop om de nek alleen nog maar kan zeggen, gena, o God, gena. Dat valt niet mee, gemeente. Als je meent dat je een aardig tegoed hebt opgebouwd op de bank in de hemel. En als je dat dan ineens allemaal moet inleveren, als dat ineens allemaal waardeloos blijkt te zijn. En als je failliet wordt verklaard. Geen wonder dat mensen zich ergeren, niet uit de wereld, mensen uit de wereld, die halen er alleen maar de schouders over op. Maar kerkmensen, weet u, kerkmensen die hebben toch altijd iets van, we willen toch wel graag geloven en we willen toch wel graag zalig worden en we willen toch wel graag in de hemel komen. En die dan horen dat dat alleen maar komt wanneer je als een deugniet en als een misdadiger gezaligd wordt door vrije genade alleen, terwijl je dacht dat je het wel aardig deed, terwijl je dacht dat je alleen maar een helpende zaligmaker nodig had. Weet u wat dat is, een helpende zaligmaker? Dat is een Heere Jezus die je een handje helpt en dan kun je het verder zelf. Daar hadden we het nou deze week in de samensprekingen nog over, gemeente. Mensen die zeggen, natuurlijk, God neemt het initiatief. Maar dan moeten wij aan het werk. En dat klinkt mooi en dat klinkt rechtzinnig, maar het is zo remonstrans als het maar kan, gemeente. Want het is best begrijpelijk dat mensen dat zeggen, Want dit dat gaat tegen je vlees en bloed in. Dat je er zelf niks meer aan kunt doen, gemeente. Dat het alleen maar volstrekte genade is. Van een God die zich ontfermt over wie hij wil. Wat is het ook een ontdekkend evangelie, gemeente. Dat het zo alleen maar kan. In die weg waarin een zondaar op het diepst vernedert en de Heere Jezus op het hoogst verheerlijkt wordt. Dat alleen zomaar kan dat een mens tot bedelaar wordt gemaakt. Om dan van genade te mogen leven. Ach, u begrijpt het toch ook wel. Want het gaat erom, gemeente, dat die schat gaat schitteren. En wat denkt u, wat is het verschil als je 1000 gulden aan een bedelaar geeft of aan een miljonair? Weet u wat die miljonair doet? Die heeft toch genoeg. Die frommelt het ergens in zijn zak waar nog een aantal van die briefjes zitten. En als hij thuis komt, dan weet hij niet eens meer hoeveel erin zit. Maar als je aan een bedelaar 1000 gulden geeft, dan springt hij een gat in de lucht. Dan weet hij niet wat hij doen moet van vreugd. 1000 gulden gekregen. En gemeente, wat is dit ook een bevrijdend evangelie. Dat moet je wel gaan ontdekken. Maar als een mens die dat ontdekken mocht, mag Paulus erover spreken. Mag ik het vanavond Paulus nazeggen. Daarom zou ik ook zo graag willen dat u deze dingen ging verstaan, gemeente, als u ze nog niet verstaat. Dat er nou niks van mij bij hoeft. Dat het alleen maar genade is. Dat is nou de poort van het paradijs, gemeente, waardoor Luther mocht binnengaan. Waarbij Bunyan het pak van de zonde van zijn schouders zag afvallen. Waarvan McShane heeft gezongen, ik boog me en geloofde. En mijn God sprak me vrij. En wat is dat een ruim evangelie, gemeente, voor de grootste van de zondaren in ons midden. Want nog valt er niemand vanavond bij voorbaat buiten. Indien iemand gezondigd heeft. Hij is een verzoening van de zonde, niet alleen van ons, maar van die der gehele wereld. En wat een zekerheid biedend evangelie is dit, gemeente. Want nou ligt de grond in die God die het werk dat hier begonnen is, ook zal voleindigen tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Gemeente, in die weg komt God aan zijn eer en komt de kerk aan de zaligheid. En als we dan tenslotte, gemeente, ook nog een ogenblik letten op het getuigenis dat daarvan uitgegaan is. Dan zien we hoe de Heere in deze apostel dat doel ook inderdaad heeft bereikt, dat hij een vat werd. Want dan zien we Paulus inderdaad als zo'n vaas, waarop de bloemenschat van het evangelie uitkomt en gaat schitteren, zodat anderen gaan zeggen, hoe kom je eraan, zou ik er ook bij kunnen komen. Want als Paulus dan zo door de Heere geroepen is, en we zien dat de komende weken nog wel hoe dat dan in het leven van Paulus is gegaan, als God ons het leven geeft. Dan zie je dat een eerste wat Paulus doet. Hij predikte terstond Christus. Dat Jezus de Zoon van God is. En dat is het laatste wat we hem horen en doen. En dat is het enige dat hij nog wil doen. Jezus Christus en die gekruisigd. De kracht Gods en de wijsheid Gods. Tot zaligheid van wie gelooft. Altijd en overal. Die Christus op een hele persoonlijke manier. Wiens ik ben en die ik dien. Die Christus die hij stelt tegenover de doemwaardigheid van de zondaar. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Christus die voor Paulus is het leven, de vrede, de blijdschap, zijn alles. Dan hoor je in het leven van Paulus, gemeente, als het ware het lied van de bruid, die zingt van haar bruidegom. En in plaats van aan een bloemenvaas zou je dan kunnen denken, gemeente, aan het bruidsboeket dat de bruidegom aan zijn bruid geeft op de dag dat hij haar tot de zijne mag maken. Dan klinkt daar in het lied, zulken is mijn liefste, zulken is mijn vriend, dochters van Jeruzalem, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dan is er bij Paulus maar één begeerte, gemeente, laat mij u vertellen. Wie Jezus Christus is, hoe hij tot mij wou spreken van schuldvergiffenis. En dan vraag ik vanavond, is er in uw leven nou plaats voor, gemeente? Heb u in die Paulus de Heere Jezus alles ontmoet? De Heere die in die weg zijn verkiezend welbehagen volvoert. Bent u door die prediking van die vaas die die bloemenpracht liet schitteren, al uitgelokt, al uitgenodigd, al ingewonnen, gemeente? Dat u de Heere Jezus ontmoet in al zijn schoonheid. Want dat is Gods bedoeling, gemeente, nog altijd. Dat u die schoonheid van Christus wordt aangeprezen. En dat u zult komen tot de verlangende vraag, hoe kom je daar nou aan? En die Paulus, gemeente, die zie ik dan inderdaad in het vervolg als een vat. Waarin de schat van het evangelie oplicht. De volle rijke Christus voor een arme zondaar. Waarin de zondaar op zijn plaats komt en Christus op zijn plaats komt. En waarin die twee elkaar ontmoeten. En weer zeiden het woordje mijn klinkt. Mijn bruid, mijn zaligmaker. Die Paulusgemeente heeft zo'n instrument geworden in de handen van de hemelse chirurg. Want wat worden juist in de brieven van deze apostel en in zijn preken in de handelingen haarscherp de kwalen van de zonde aangewezen. Van de heidenwereld. Als Paulus laat zien, de misbaksels die door de heidenen worden aangebeden. Maar ook van het onbekeerde kerkvolk, van die bondelingen die op eigen kracht zoeken zalig te worden. Paulus in zijn prediking ontdekt ze aan de zonde van de eigen gerechtigheid. En het mes van de chirurg gaat erin, dieper in, zodat er pijn wordt gevoeld. Maar zodat ook duidelijk wordt dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Juist bij Paulus gemeente wordt die eigen gerechtigheid van de godsdienstige kerkmens zo vlijmscherp aangewezen. Het was immers de zonde waarin hij zelf had geleefd. En hij zegt het ook eerlijk. Alles wat mij winst was, dat is om Christus wil, schade en vuilnis geworden. Om de uitnemendheid der kennis van de Heere Jezus Christus. En zo is de apostel maar bezig om het duidelijk te maken. Dat vlees en bloed God niet kunnen behagen. En dat het bedenken van het vlees zonde is. En dat ik vleeselijk verkocht ben onder de zonde. Opdat we zo zullen worden uitgedreven naar de Heere Jezus Christus. En zullen leren dat het in Christus alleen is. En dat Christus alles is. Dat Christus de gerechtigheid is. Waardoor ik voor God kan bestaan. En buiten hem niets en niemand. En daartoe is Paulus uitverkoren gemeente. Om zo'n instrument te zijn. Waardoor alles buiten de Heere Jezus waardeloos wordt. En alleen in de Heere Jezus Christus het heil oplicht. Uitverkoren tot een vat, tot een instrument in de handen van die hemelse geneesheer. Opdat een zondaar zondaar zou worden. En Christus op zijn plaats zou komen. Paulus gemeente is zo'n vat. Dat het evangelie laat schitteren voor hen. Die zich verzetten tegen de roepstemmen van God. Och, de apostel die schrijft het van zichzelf dat hij een toonbeeld is van de langmoedigheid Gods die aan hem bewezen is. Paulus die schrijft het, mensen, als ik toch eens op die weg naar Damascus had moeten sterven en voor God had moeten verschijnen. Als ik toch eens had moeten sterven terwijl ik nog bezig was als een vervolger van de gemeente. De Heere had het recht ertoe. En wat was het dan slecht en laag met me afgelopen. Maar die juist daarom gemeente die bewogenheid kent. Met mensen die zich verzetten tegen de roepstemmen. En die met alle klem vanuit de schrik des Heeren tot hem komt. En met alle aandrang van de liefde van Christus. Die in zijn hart is uitgestort. En die ze beweegt als het ware. Die ze smeekt als het ware. Laat u toch met God verzoenen. Paulus, hij gunt een zondaar zo'n koning. En vanavond zeg ik kan niet in zijn schaduw staan, gemeente. Maar dat zeg ik hem na. Ik gun u zo'n koning. En geen andere gemeente. En ik gun deze koning veel onderdanen. Hoort u het nou vanavond? En begrijpt u nou ook, gemeente, dat tegen deze achtergrond het getuigenis van deze apostel, als hij zo de Heere Jezus voor ogen heeft geschilderd, uitloopt op die machtige, klemmende boodschap. Wie deze Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Paulus, het uitverkoren vat. Hij zegt, dit is een getrouw woord. Aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. En zegt zo'n Heer. Die aan zulke mensen nog zijn vriendschap biedt. Zeg nou eens eerlijk, gemeente. Het getuigt toch wel van een grote vijandschap van uw hart en van jouw hart. Als je daar vanavond nog weerstand tegen kunt bieden. Amen.
Wij willen samen danken.
Heren, als er nou vanavond iemand aan het einde van de preek geschrokken is. Dat dit ineens levensgroot voor zich zag. Zo'n vijand ben ik nou. Die zo'n nederbuigend goede God maar laat roepen. En die me eraan onttrekken, die eraan voorbij lopen en me er tegen verzet. Och heren, wilt u dan geven dat de schrik niet te gauw voorbij is. Maar dat ze wel mogen komen bij dat andere woord. Dat deze apostel heeft mogen spreken. Dat wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren. En dat we dat zien. Dat we dan gaan vragen, Heere, breek dan die vijandschap in. En breng me zo aan de voeten van de Heere Jezus. En stort die liefde maar uit in mijn hart. En geef dat uw volk en kinderen, Heer, het mogen verlangen. Om zo'n vat te mogen zijn, om de naam van de Heere Jezus te dragen. Zo'n vaas waarop de bloemenpracht van het evangelie schittert. Zo'n instrument misschien ook, waarmee de chirurg soms diepe wonden maakt en erge pijn doet, maar tot genezing en tot vernieuwing van het leven. Heere, wilt u door uw heilige geest uitwerken en toepassen. En dank voor het goede dat u deze dag gaf. Laat het woord mee mogen gaan. Ga zelf met ons mee. Ook als we de kerk verlaten. Ook in de komende week als we rust hebben of werken moeten. Als we uitgeschakeld zijn of op vakantie gaan. In blijde en in droeve dingen. Ga met ons mee, Heere, te land, ter zee en in de lucht. En doe ons leven uit dat ene evangelie. Dat onze zielen kan zalig maken. Uit vrije genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem. 89, het 8e vers. de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Amen.